onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 72. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 72e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het 6e vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed zo mild is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het 6e vers van de 84e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 2e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Marcus 2, de versen 1 tot en met 17.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Marcus 2, de eerste 17 verzen. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen, en het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet konden vervatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken overmits de schare, ontdekte zij het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeke neder waar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende, dat ze alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter, te zeggen tot de geraakte de zonde zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddeke op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddeke opgenomen hebbende ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat ze zich alle ontzetten, en verheerlijkte God zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee. En de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zittende in het tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want ze waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en de zondaren, en zeiden tot zijn discipelen, wat is het, dat hij met tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 14 tot en met 17 van Marcus 2. Marcus 2, de versen 14 tot en met 17. Waarvan wij u nu alleen nog het 14e vers lezen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Vragen wij de Heere om zijn zegen over dit samen zijn. Heere, schenk ons eerbied en diep ontzag voor u, nu we tot u naderen in het gebed. Gij zijt immers de heilige, de hoogverhevene. Wij zijn allen zondaren, in Adam van u afgeweken, zelf zonde bedrijvende, de zonde liefhebbende uit en van onszelf. En als gij zijt gaan werken in onze harten en levens, dan is daar niets van de mens bij. Dat komt alleen bij u vandaan. Dan blijft daar die zondige aard in het binnenste, dat oude bestaan, waaruit de ongerechtigheid blijft opkomen. Dan is het toch alleen maar reden ons te verootmoedigen voor u. Nochtans wilt gij door zulke zondaren gebeden zijn, gesmeekt zijn om uw zegen. Onthoud ons die toch niet. Gedenk allen die uw woord hebben uit te dragen hier, op Urk ook de eigen herder en leraar van deze gemeente, die elders mag voorgaan vandaag. Maak het wel met uw knechten. Als gij uw woord niet opent, zal het nooit opengaan. Maar als gij uw woord opent, kan niemand meer toesluiten. Geef dat dat toch ook vanmiddag zou mogen gebeuren. En wil harten openen, zoals gij het hart van een Lydia onder de prediking van Paulus hebt geopend. Zij bevond zich in de weg der middelen. Dat geldt toch ook van ons. Zoals we hier zijn samengekomen, dan doen we wat gij van ons eist. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. De dag door u apart gezet. De dag door u aan ons gegeven. De dag waarop we samen mogen komen rondom uw woord en getuigenis. Maar nu wacht toch alles op uw zegen. Dat gesloten harten geopend mogen worden. En geef dat daar waar sprake is van inzinking en verachtering, opleving zou mogen komen, verlevendiging bij u de Heere vandaan. Dat is onverdiend, want als we zien naar de zonden en afmakingen die er zijn in het leven van uw volk en kinderen, dan zou het toch rechtvaardig zijn als ge de handen van hen zoudt aftrekken. En toch doet ge dat niet, want gij zijt de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wil ook hier in ons midden uw onvergankelijke eeuwige trouw betonen. Want als gij de rechterhand hebt gevat, dan houdt gij die hand ook vast. Dan zult gij leiden door uw raad. En dan zult gij op uw tijd opnemen in heerlijkheid. Gedenk klein en groot in de genade. Gij weet wat ze nodig hebben, dat ze uw eer mogen beogen, ook al meer, dat gij groot gemaakt en verheerlijkt zoudt worden tegen de zwarte achtergrond van hun zondige bestaan, waarna ontvangen genade nog zoveel van over is. Dan is er zoveel stof voor u neer te buigen en het ere zij God aan te heffen. Want gij zijt het niet alleen die omziet naar zondaren en zondaressen. Gij blijft ook naar hen omzien. En dat tot eer en verheerlijking van uw naam. Want niemand zal een der uwen uit uw hand rukken. Gedenk deze gemeente. Gij weet van ieders omstandigheden af. Ook als daar de ouderdom is, de afname van de krachten, niet alleen van de lichamelijke krachten, ook van het denkvermogen, ontfermt u zich. Gij weet waar ziekte is, ook in de familiekring, soms heel ernstig en aangrijpend, ook op jonge leeftijd. Dan is voor u de Heere toch niets te wonderlijk. Ge zou toch alles wat wordt aangewend nog met uw zegen kunnen achtervolgen tot genezing. Maar als de weg anders zou zijn, zou het dan tot eeuwige zegen mogen zijn. Wat een roepstem is het immers, als we stilgezet worden door een ernstige ziekte, bepaald worden bij de kortstondigheid en de vergankelijkheid van het leven, dat onze dagen maar een handbreed zijn gesteld, en zelfs al zullen we oud worden, dan is het leven nog zo snel voorbij. Ieder zal toch voor u gesteld worden om rekenschap af te leggen. En dat zal toch nooit kunnen als we op de brede weg zijn blijven voortwandelen, als we door zijn gegaan, als we onbekeerd zijn gebleven. We hebben daar vanmorgen ook van gehoord dat kinderen des koninkrijks uitgeworpen zullen worden. Als het bij ons nog zo zou zijn, werk wonderen tot eer van uw naam. Gij zijt toch de Almachtige. Gij hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, willen doen onder jong en onder oud, dat er nog velen toegebracht worden die in waarheid de vrezen van uw naam mogen leren kennen. Zolang de zon en de maan aan de hemel staan, zult gimmers voortgaan met uw werk. We hebben daarvan gezongen, dat we eerbiedig, ontmoedig, smekend en bedelend de vinger daarbij mogen leggen. Verheerlijk vrije genade in het leven van mensenkinderen die uit en van zichzelf nooit naar u zouden vragen of u zouden zoeken, maar in vijandschap voort zouden leven, al verder bij u vandaan. Gij komt toch te roepen door de verkondiging van uw woord, dat die roepstem in het hart vernomen mag worden. En als die roepstem vernomen is, dat uw naam daarvan de eer zou mogen ontvangen. Laat het ons ook een wonder mogen zijn dat we in vrijheid samen mogen komen. Er zijn landen en volkeren waar vervolging, waar verdrukking is. waar zij die uw naam belijden opgesloten zijn in de gevangenis, soms in de dodencel. Ja, waar er ook velen zijn die in strafkampen hun leven moeten doorbrengen, naar de mens gesproken geen uitzicht, dat de weg naar boven open mag zijn. Om alles aan u de Heere voor te leggen kon het zijn, dat de druk verminderd zou mogen worden, maar wil toch bovenal bewaren voor de verloochening van uw naam. Schenk vrijmoedigheid om uw naam te mogen belijden, ook gebed voor vijanden, dat vijanden door u bekeerd mogen worden, volgelingen mogen worden, om dan ook in de vervolging te gaan delen, maar ook te mogen gaan delen in die toekomstverwachting die er is voor allen die u in waarheid mogen dienen, vrezen en liefhebben. We smeken om uw zegen over het werk van de zending. Zendelingen kunnen niemand bekeren, maar gij zijt de Almachtige. Gij hebt ook in dat opzicht toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, dat de band met de afgoden doorgesneden mag worden, dat de band met u gelegd zou mogen worden, dat het oog mag opengaan voor eigen totale verlorenheid, voor de onmogelijkheid ooit een penning te betalen van die hemelhoge schuld die we gemaakt hebben en dagelijks nog groter maken, om in die weg te mogen gaan zien op hem, die van eeuwigheid bereid was te betalen voor de schuld zijns volks, die in de tijd betaald heeft en u zit aan uw rechterhand, die voortgaat met het volvoeren van uw welbehagen. Dat welbehagen dat gelukkiglijk zal voortgaan, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Doe het ook door middel van het werk van evangelisatie in grote steden, in ons eigen vaderland en daarbuiten ook hier in Rotterdam, waar zoveel mensen zijn die nooit naar de kerk gaan, die nooit in de Bijbel lezen, die nooit bidden kon het zijn, dat ze bereikt mogen worden door uw woord. En zoudt ge dat woord willen toepassen in de harten, opdat uw koninkrijk ook onder hen zou mogen komen. Gedenk ons arme, al dieper wegzinkende vaderland. Daar is zoveel vijandschap en verzet tegen uw woord en de normen van uw woord. Het wordt al dreigender in onze dagen, maar gij staat toch boven alle dingen. Gij, o Heere Jezus Christus, hebt toch de teugels van het wereldbewind in handen. Gij regeert, gij hebt alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Dat geldt ook ons vaderland kon het zijn, dat er nog een terugkeer gewerkt zou mogen worden tot uw woord en getuigenis, een buigen geboren mocht worden onder u. Werk dat in ons koningshuis, onder hen die boven ons gesteld zijn, landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. Open blinde zielsogen. En dat het beleefd zou mogen worden, dat ook zij die in hoogheid gezeten zijn, eenmaal gesteld zullen worden voor u, de koning der koningen en de Heere der heerscharen. We dragen ook het kerkelijke leven aan u. Op de wereld is zover de kerken binnengedrongen en toch gaat gij nog voort met uw werk, dat we er oog voor mogen hebben, dat dwaling en leugenleer ontmaskerd mogen worden, bestreden en uitgeworpen worden, zoals dat ook in het verleden heeft plaatsgevonden. Gedenk de eigen kerken, maar ook daarbuiten, ja wereldwijd. De Satan is er immers altijd op uit om uw werk tegen te staan op heel het wereld rond, maar gij gaat voort met uw werk. Gedenk deze wereld. Ze bloedt uit duizend wonden. Er wordt oorlog gevoerd. Kon het zijn, zoudt gij oorlogen willen beëindigen? Dat het ook zo zou mogen worden dat vluchtelingen, die er zoveel zijn, terug zouden kunnen keren naar hun vaderland. Maar geef bovenal een terugkeer tot u. Dat uw woord ook onder hen tot zegen zal mogen zijn. Voor het eerst of al meer, gedenk waar honger is, dat daar voedsel mag komen voor klein en groot, maar bovenal zielenvoedsel. Want gezegde toch zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Gedenk ook uw oude bondsvolk Israël. Gij hebt bijzonder gehandeld met dat volk in het verleden, beschermd en bewaard. Doen we het ook in onze tijd, maar geef bovenal dat ook in onze dagen uw woord werkelijk mag opengaan. Het zijn toch de schriften die van u, o Heere Jezus Christus, getuigen. En het geldt toch ook dat volk, dat er buiten u geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Wil het wel maken aan deze plaats, in spreken en luisteren, in zingen en begeleiden, in het afzonderen van onze gaven, dat smeken we, in de uitdelging van zonden en schulden, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. En het zesde vers: de Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heel al geen perk. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 6 van Psalm 145. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie. De derde, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen zullen we zingen het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 130ste psalm na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we zagen vanmorgen dat die Romeinse hoofdman bij God vandaan het ware geloof had ontvangen. Vrije genade in zijn leven. En het is niet alleen vrije genade in het leven van een Romein, maar ook in het leven van een Jood als hij wordt toegebracht. In het leven van een nazaat van Abraham, Isaac en Jacob. Want zo was het bij Levi. Levi vroeg niet naar God en zocht God niet. Maar de Heere is eenzijdig, soeverein en vrij in zijn leven gekomen. De Almachtige opende zijn hart. En als dat gebeurt, kan niemand het keren. Vrije genade. Dat geldt vandaag nog. Wie er ook wordt toegebracht. Want niemand zal uit eigen beweging in waarheid de Heere zoeken te dienen, te vrezen en lief te hebben. Het is toch juist het tegenovergestelde. Het is zo, jongens en meisjes, een vis voelt zich thuis in het water. En een vogel voelt zich thuis in de lucht. De zondaar voelt zich thuis in de zonde. Hij bemint de zonde. Hij wil de zonde niet loslaten. En daarom is de waarachtige bekering een werk van Gods almacht, van zijn liefde, van zijn ontferming, vrij, soeverein, welbehagen. Als de Heere zou zien naar enig onderscheid onder de mensen, als er iets zou moeten zijn aan de zijde van het mensenkind, dan zou het toch voor niemand kunnen. Ieder bemint toch de zonde. Dat vinden we niet alleen maar buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. De wereld leeft het uit op een grove wijze. En kerkmensen doen dat wat netter en wat beschaafder, maar toch de liefde tot de zonde en de haat tegen God en zijn gebod leeft in het hart. En daarom alleen genade, vrije genade, als het anders wordt. Als de zonde tot schuld en tot last wordt. En als vanuit de liefde de vraag wordt geboren, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De Heere roept Levi. Met de hulp des Heeren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats verlossing. Ten tweede veroordeling. En ten derde verdediging. De Heere roept Levi. In de eerste plaats verlossing. Ten tweede veroordeling. En ten derde verdediging. Ik zei het al, vrije genade. Levi was echt niet iemand die opviel door zijn vroomheid en door zijn godsdienstigheid. Want Levi was een tollenaar. En weten jullie jongens en meisjes wat tollenaars deden? Dat waren eigenlijk belastinginners. Langs de grote handelswegen stonden tolhuizen, belastingkantoren, zouden wij misschien zeggen. En daar zaten de tollenaars. En mensen die handelden, die dingen uitvoerden of invoerden, moesten belasting betalen. Iedereen die langs zo'n tolhuis kwam, moest geld afgeven. En voor wie werd die belasting eigenlijk geïnd? Die belasting werd geïnd voor de keizer van het Romeinse Rijk. Ik zei het vanmorgen al, de Romeinen waren de baas in Israël. En die Romeinen moesten uiteraard alles betalen. Handelswegen moesten aangelegd worden, het leger moest onderhouden worden. Daar waren belastingen voor nodig, net als in onze tijd belastingen nodig zijn. En die tollenaren, dat waren in de meeste gevallen Joden, Israëlieten, nazaten van Abraham. En die inden dat geld voor de gehate bezetters. Want zo lag dat. En hoe deden ze dat? Niet eerlijk. Zij vroegen meer dan dat de keizer vroeg. En wat zij meer vroegen, dat staken zij in eigen zak. Dan kun je wel begrijpen, jongens en meisjes, dat zulke mensen gehaat werden door het volk der Joden. Ze zagen op hen neer. Liepen met een boog om hen heen. Zij mochten zelfs geen gift geven voor de armenkas, wij zouden zeggen voor de diaconie. Dat geld werd geweigerd. Werd beschouwd als gestolen geld. En deze tollenaars mochten ook niet getuigen voor de rechtbank. Onbetrouwbare mensen. En nou het wonder. De Heere gaat naar zo'n tollenaar toe. Niet naar een nette farizeer. Niet naar een schriftgeleerde. Die heel veel van de boeken van Mozes, van de profeten en de andere Bijbelboeken weet. Maar naar zo'n tollenaar. Het verachte en onedele, zoals Gods woord ons dat zegt. En voorbijgaande, vers 14, zag hij Levi. Voorbijgaande. De Heere moest daar zijn. Dat was niet toevallig. In de weg van Gods voorzienigheid. En waarom moest de Heere daar zijn? Omdat Levi geschreven staat in het boek des levens des lams. Van eeuwigheid uitverkoren. En dan kan het niet anders. Of je wordt toegebracht. Uiteraard weten wij niet wie er persoonlijk uitverkoren zijn. We weten wel hoe de Heere wil werken. Ik zei vanmorgen er iets van. Dat we het helemaal niet verdiend hebben, dat we het onwaardig zijn, dat de Heere tot ons spreekt in de eredienst, op de zondagen en ook in de week. Ja, ik ben uw eigen predikant uiteraard niet, maar ik heb vanmorgen wel het kerkblad meegenomen. En gelezen wat er over staat, over de Bijbellezing in de week. Of we echt niet kunnen. En of dat een teken zou zijn dat er misschien weinig of geen honger is naar het woord. Het is toch een voorrecht dat het nog kan. Jaren geleden was ik in de Oekraïne voor het eerst. En toen was er nog vervolging en verdrukking. De kerk was afgenomen. Hadden ze een gymzaal van gemaakt. En in de week kwamen ze bijeen. Moeders met de kleinste kinderen er zelfs bij. In twee huisjes naast elkaar die verbouwd waren tot een eenvoudig kerkje. Trouw. Honger naar het woord. Ik zei, wij weten niet wie uitverkoren zijn, maar we weten wel waar de Heer wil werken. Niet als we de kerk leeg laten. Niet als we de Bijbel gesloten laten. Maar in de weg van de middelen. Zo wil de Heer werken. Ik haalde het aan in het gebed, Lydia. Zij bevond zich onder het woord. En de Heer heeft dat woord van Paulus gezegend. Heeft haar hart geopend. Heb u nog een gesloten hart? Voor de Heer is niets te wonderlijk. Smeek dat het geopend mag worden. Niet toevallig dat de zaligmaker dus voorbij kwam. Hij moest daar voorbij gaan. Het lag in de weg van Gods voorzienigheid. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Daar zat hij in dat belastingkantoor. En hij zal het er goed naar zijn zin gehad hebben. Dat verdiende tenminste goed. Je toekomst was financieel verzekerd. Misschien lijst aan het bijhouden van de belastingen door hem geïnd. En handen wrijvend over de winst die hij kon maken op deze manier. Zitten in het tolhuis. Hoe ziet de Heere mij, u en jullie? Niet alleen nu we in de kerk zijn, maar ook de dagen in de week. Waar gaat ons hart naar uit? We kunnen voor de mensen veel verbergen. En we kunnen de mensen veel voorspiegelen. Maar de Heere weet echt alle dingen, want niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Met een röntgenfoto, met een scan, kunnen we vandaag aan de dag heel veel zichtbaar maken. En toch gebeurt het wel dat artsen over een klein puntje heen zien dat het toch niet goed duidelijk is. En zich vergissen. Maar de Heere vergist zich niet hoor. En hoe ziet hij dan de mens? Hij ziet de mens als van hem afgevallen. Als een opstandeling. Als een zondaar. Iemand met een hart dat uitgaat naar de dingen van deze wereld en niet naar de Here en naar zijn dienst. Een wandelaar op de brede weg die zondeweg echt niet wil verlaten. Een doelmisser. Een doelmisser? Jazeker. God had de mens geschapen om hem groot te maken en te verheerlijken. Dat was het scheppingsdoel. En het is totaal in het tegendeel veranderd. Tot een afgodendienaar geworden door eigen schuld. Een zoeker van eigen eer ten diepste. Een zoeker van de eigen ondergang. Zo ziet de Heere u en mij als we nog onbekeerd zijn. Echt. Dan valt het niet mee. Dan komt het oordeel. We moeten allen eenmaal voor God verschijnen. Houden we er wel rekening mee dat er maar één stap is, één schrede is tussen ons en de dood. Dus de dood is maar één stap achter je. Wat leven we daar weinig bij, geliefde gemeente. En we denken zo gemakkelijk dat we nog jaren hier zullen zijn. Maar het kan wel eens heel anders lopen. Wat een wonder. Als de Heere ons ziet in het dienen van Hem. In ware verootmoediging. In de beleving van eigen onwaardigheid. Waar we vanmorgen iets van zeiden. Met de begeerte in het hart. De Heere groot te maken en te verheerlijken. Wat een wonder. Als de Heere hoort dat uit de diepte van de schuldverslagenheid het noodgeschrei opklimt naar boven, o God, wees mij de zondaar genadig, gedenk aan mij, ontfermt u zich over mij, dan ziet de Heere zijn eigen werk. En dat is hem wel aangenaam. Dan zal hij ook gedenken. En wat een wonder, die ontferming deelachtig te mogen zijn. Door genade te mogen delen in de gunst van God. Die hij doet ervaren in de weg van wedergeboorte, bekering en waarzaligmakend geloof. Wat een wonder. Als de Heer ons ziet met de begeerte in het hart. Naar zijn lieflijkheid. Naar het werk van Christus. Om dat te mogen zien. Alle hoop, alle verwachting van de zijde van de mens afgesneden. Alle eigen gerechtigheid tot een wegwerpelijk kleed geworden. En dan die ene begeerte. Op hem te mogen zien. Die het Lam Gods is. Dat de zonde der wereld wegneemt. En wie door genade op hem mag zien, het van hem mag verwachten, zal toch nooit beschaamd uitkomen, jongelui. Als God je ziet van de week, want dat ziet hij hoor. Hij ziet jullie. Wat doe je dan? Als je op je kamer zit, waar kijk je naar? Dat mobieltje dat we allemaal hebben, die smartphone. Dan heb je eigenlijk heel de wereld in je zak. Of ziet hij dat je zijn woord biddend en smekend en bedelend mag lezen. Uitziend naar de toepassing van dat woord in je hart. Ouderen, ziet God u van de week opgaan in uw werk? Opgaan in uw huishouden. Hij neemt ons waar. Van ogenblik tot ogenblik. Wat een wonder. Als het ene nodige bovenaan mag staan. Zitten in het tolhuis. Weet u waar wij zitten van natuur? In de gevangenis. In de gevangenis van de duivel. Echt waar. En we denken dat we vrij zijn. Dat is nog het allerergste. We voelen er niks van. En dat vindt de Satan best hoor. Want zo gaat het goed. Wat een wonder dat de Heer dan komt, ook vandaag. En dat hij ons eerlijk komt aanzeggen dat we verloren liggen. Dat we een gevangene zijn, een slaaf van de duivel zijn. En dat er bij hem alleen verlossing is. De Heere gaat immer spreken tot Levi en zeide tot hem, volg mij. Dat is wat geweest. Hij werd geroepen uit dat tolhuis. De Heere volgen. Geroepen tot bekering. Geroepen om een discipel van hem te zijn. Want deze Levi, lees maar na in Matthäus, is dezelfde als Matthäus. En Matthäus, Levi dus, heeft dat evangelie mogen schrijven. heeft het woord mogen doorgeven. Mocht van betekenis zijn voor het volk van Israël. Hij, een Israëliet waar iedereen op neerzag, door de Heere gebruikt als een instrument in zijn hand om het koninkrijk Gods uit te breiden. Daartoe geroepen, volg mij. De Heere roept ook ons, volg mij, volg niet langer de duivel, buig niet langer neer voor de afgoden van deze tijd. Zoek het toch niet langer in de dingen van deze wereld, volg mij. Ja, maar zult u zeggen, kun je dat eigenlijk zo wel zeggen? Volg mij. Een mens kan toch niet volgen? En hij wil toch niet volgen? En toch hier dat bevel. Niet maar een wens. Niet maar een aansporing. Een bevel. Een goddelijk bevel om te volgen. Weet u wat Van der Groes schrijft? Hier in Kralingen gestaan vroeger, nietwaar? Kent u zijn boeken? Weet u wat hij schrijft? Predikers moeten oproepen tot bekering. Bekeert u! En waarom? Omdat mensen zichzelf kunnen bekeren? Omdat ze dat willen? Wel nee. Dat heeft Van der Groen wel zuiver naar voren gebracht. Ze kunnen het niet, ze willen het niet en gij wilt mij niet volgen. Gij wilt mij niet dienen, dat is de werkelijkheid. Ge wilt tot mij niet komen. De onwil, de vijandschap in het hart. Maar juist die woorden, bekeert u en volg mij, gebruik de Heere om tot bekering te brengen. Om tot volgen te brengen. Dat is nou Gods almacht en dat is zijn vrijmacht. Hij verheerlijkt zijn genade door die woorden toe te passen in het hart. Dan is die roeping niet alleen maar uitwendig en klinkt niet alleen maar in de oren, maar die klinkt in het hart. Volg mij. Dan vallen alle belemmeringen weg. En hij, opstaande, volgde hem. Ingewonnen voor de dienst des Heren. Dat geld en zijn rijkdom vaarwel gezegd. De Heere volgen, hoe het ook gaan zou. Naar hem luisteren, in zijn wegen wandelen. Hem dienen, het evangelie mogen schrijven, het evangelie naar Matthäus. Hij verliet alles, staat er, zijn vrienden, zijn bekenden, om Jezus te volgen. En u roept de Heer nu om te volgen? Wel, niet alleen in de prediking. Er zijn ook bijzondere roepstemmen. Als je eens ernstig ziek wordt. Volg mij. Er komt een einde aan uw of jouw leven. Als je weer beter mag worden. Ben ik het niet waard om gediend te worden, volg mij. En het zijn de goedertierenheden des Heren die tot bekering leiden. Volg mij als zijn hemelhoge goedheid ondervonden mag worden. Wat een wonder. Als dat volgen dan geboren wordt. Want Levi deed dat niet uit zichzelf. De Heere deed hem volgen. En zo is het nog. De Heere doet volgen. Geeft alles om alles buiten hem los te laten. Om vrienden vaarwel te zeggen die mee zouden voeren naar de eeuwige rampzaligheid. Om andere vrienden te mogen krijgen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Ach, dan is het niet zo erg als je vrienden kwijtraakt. Je krijgt er anderen voor terug. Je kunt zelfs familieleden kwijtraken. Eigen wordt vreemd. En vreemd wordt eigen. Zoete banden die mij binden. aan des Heeren lieve volk wis. Ze zei mijn hart de vrienden hunne taal, mijn hart de tolk. Verlossing, verlossing voor Levi. En die verlossing werkt de Heere nog. Maar daar was lang niet iedereen blij mee. Dat brengt tot de tweede gedachte. Veroordeling. We lezen daarvan in vers 15. En het geschiedde, als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen. Want ze waren velen en waren hem gevolgd. Vijandschap komt er openbaar. Als Levi een grote maaltijd aanricht, een afscheidsmaaltijd zouden we kunnen zeggen. En ook een maaltijd waaruit de bewogenheid van Levi met zijn medetollenaren en zondaren doorklinkt. Hij wil spreken van datgene wat er gebeurd is. Hij wil dat niet voor zichzelf houden. Niet maar in stilte vertrekken, maar zeggen waarom. En dat Jezus hem geroepen heeft, volg mij. En dat de almacht van God hem gebracht heeft tot het volgen van Jezus. En dat hij daarom zijn tollenaarsbestaan moet verlaten. Vele tollenaren en zondaren. En dan staat er voor dat woord zondaren eigenlijk doelmissers. Grote zondaren in die tijd, zo stonden ze bekend. En dan zit Jezus met zijn discipelen aan die maaltijd. Dan komt daar de veroordeling. En de schriftgeleerden en de fariseeën zien hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het, dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt. Dat konden ze niet begrijpen. Als zij nou met hem mochten aanzitten aan de maaltijd, ja dan was het heel wat anders. Ze beschouwden zichzelf als nette mensen, die niet zo leefden zoals die tollenaren en die zondaren. Daar liep je met een boog om en daar wilde je geen vriendschap mee hebben. Daar wilde je echt niet bij aan de maaltijd zitten. Want kijk, aan de maaltijd zitten in het oosten was en is heel iets anders dan bij ons. Als wij een keer met iemand de maaltijd gebruiken, nou ja, dat duidt dan niet op een echte vriendschap in het Midden-Oosten eigenlijk wel. Dan wil je met zo iemand omgaan. Schriftgeleerden en fariseeën. Zij veroordeelden de handelwijze van Christus. Lezen we ook al in het begin van Marcus 2. Als de Heer spreekt van zondevergeving, dan vallen ze hem niet te voet. Gij zijt de beloofde verlosser. Nee. Dan zeggen ze dat hij Gods lasterlijke woorden spreekt. Dat overdenken ze in hun harten. En de Heer weet dat wel. En daarom vergeeft hij niet alleen de zonden van die geraakte, maar hij geneest hem ook. Maar het neemt de vijandschap niet weg. Dat zien we hier in onze tekst. Hoe is het mogelijk dat Jezus aanzit met tollenaren en zondaren, en dat zeggen ze tot de discipelen van de zaligmaker. Waarom? Calvijn die schrijft, dat is een list van de duivel om de discipelen bij de zaligmaker vandaan te halen, want door de woorden van de fariseeën en schriftgeleerden wordt de handelwijze van hem verdacht gemaakt. Je kunt beter bij ons zijn, wij weten beter wie zondaren zijn en wie je moet mijden, met wie je niet moet omgaan en met wie je wel moet omgaan. Kom bij ons. Maar dat gelukt uiteraard niet. Ze kunnen van de Heere niet meer losgemaakt worden. Net zo min als Levi van de Heere kon worden losgemaakt. En de Heere die weet dat wel. Hij weet precies wat die schriftgeleerden en fariseeën beweegt. Geen blijdschap, geen verwondering over die zondaar die gaat volgen, die de zonde gaat nalaten en gaat vluchten voor de zonde, gaat vlieden van het kwade en de Heere mag gaan dienen wat er ook verder gebeuren gaat. Wat een tegenstelling met de hemel. In de hemel is blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Hoe komt dat toch bij die fariseeën en schriftgeleerden? Ze misten ontdekking. Nog nooit hun eigen gerechtigheid kwijtgeraakt. Een hele lijst met goede werken hadden zij. En als iemand het verdiende in te gaan in de hemelse heerlijkheid, dan zij toch wel. Zou het ook onder ons kunnen zijn? Ik heb er ook wel eens van gehoord dat iemand zei, hoe is het toch mogelijk? Ik zit al 40 jaar in de kerk. Ik doe wat de Heere van me vraagt. Ik lees in de Bijbel en ik bid. En nu is er iemand die bijna nooit naar de kerk ging, geraakt, getroffen, getrokken, bekeerd. Eigenlijk vindt zo'n trouwe kerkganger dat niet eerlijk. Hij keurt de handelwijze van God af. Leeft het misschien ook hier en daar in deze gemeente? Niet blij met de bekering van een wereldling, maar eigenlijk afgunstig. Laat het tot gebed mogen brengen, Heere, neem mij alles af, dat ik nog minder mag worden in de beleving dan die wereldling. Dat ik de grootste der zondaren mag worden in de beleving. Een groot beest bij u in de ontdekking. Want als God ontdekt, dan wordt dat de werkelijkheid hoor. Dan heb je nergens meer recht op. Al ben je altijd in de kerk geweest, nooit een dienst verzuimd, de weekdiensten bijgewoond, de Bijbelstuk gelezen. Nergens recht op. Dan wordt het vrije genade alleen als de Heere zich ontfermt. En zo is het toch, u onder ons die de Heere moogt vrezen. Een onbegrijpelijk wonder dat God naar u heeft omgezien. Nee, dan geen aanmerking op de bekering van anderen, maar blijdschap, verwondering en aanbidding dat de Heere dat heeft gedaan. Veroordeling. En u ten derde ook verdediging. En Jezus dat horende. Hij hoort dus dat die schriftgeleerden dat zeggen tegen zijn discipels mogelijk. Dat hij eet met tollenaren en zondaren. En Jezus dat horende zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Kunnen jullie ook begrijpen, jongens en meisjes? Als je kerngezond bent, dan ga je toch niet zeggen tegen een dokter dat je er bent omdat je dit mankeert en dat mankeert en daar last van hebt. Je hebt nergens last van, je mankeert niks. Je hoeft niet naar de dokter te gaan. De wachtkamer zit niet vol met gezonde mensen, maar met mensen die van alles mankeren. En dat is toch vanzelfsprekend. En kan zelfs zo zijn dat je zo ziek bent dat je niet eens naar de dokter kunt gaan. En dat hij langskomt. Daar is toch helemaal niks tegen. Hoe zieker iemand is, hoe nodiger het bezoek van een arts is. En zo is het ook in geestelijke zin. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar zij die ziek zijn. En in geestelijke zin zijn we allemaal ziek. De Heere zegt dus echt niet dat die tollenaren en zondaren niet ziek zijn. Dat ze geen zondaren zijn. Helemaal niet. En hij keurt hun zonden ook niet goed. Hij wijst ze eerlijk aan. Opdat er bekering zou komen van die ongerechtigheden. Waarachtige bekering. Een loslaten van alles wat tegen God ingaat. Een buigen onder God. Daar gaat het om. En die gezonden, wie zijn dat dan? Nou, dat zijn de mensen die denken dat ze gezond zijn. Want ook die fariseeën, die schriftgeleerden, mankeren van alles echt. Alleen ze zien het niet. Steken blind. En dan zijn we ook van nature blind voor onze eigen zonden. En dan horen we in de kerk wel zeggen dat we zondaar zijn. Dat we misdadigers zijn. Dat we doelmissers zijn, opstandelingen zijn. En uitwendig rechtzinnig zullen we dat nog wel beamen ook. Dat durven we niet te ontkennen. Maar de beleving ervan is er niet. En daar komt het nou juist op aan. En dat, geliefde gemeente, wil de Heere werken in de weg der middelen. Kent u het smeekgebed om ontdekkende, om schuldig stellende genade, om je ellende recht en grondig te mogen leren kennen, opdat je je zo mag verootmoedigen voor God en mag smeken en bedelen om ontferming. In de wachtkamer zitten verschillende ziekten. Eén heeft last van zijn ogen, de ander van zijn oren, de derde misschien van zijn been. Een vierde van zijn hart en een vijfde van zijn maag. Hoe is dat nou geestelijk? Wel, dan zijn we allemaal van dezelfde lap gescheurd, zoals dat wordt uitgedrukt. Wat betekent dat? We zijn allemaal even onrein. We mankeren allemaal alles. Van het hoofd tot de voeten toe. Onrein. Melaats. Zweren. Striemen. En etterbuilen. Die niet uitgedrukt of verbonden zijn. En geven die met de olie verzacht. Dat is nou de werkelijkheid. Dominee, dat is toch erg? Nee. Als God een mens ontdekt, wordt dat werkelijkheid. Geestelijk melaats. En dan is daar geen genezen aan. Wat we zelf ook proberen. Onmogelijk. Daar is alleen genezen aan bij God vandaan. Kijk, in het gewone leven kan het gebeuren dat een arts moet zeggen, ja, ik kan echt niks meer voor u doen. Het is te laat. U bent echt ten dode opgeschreven. En met ons is het nog erger. We zijn dood door de zonden en de misdaden. Maar bij God vandaan is er doen aan. Voor hem zijn geen onmogelijke gevallen. Denk eens aan Rahab. Overtreedster van het zevende gebod. Denk eens aan koning Manasse. Bekeerd. En was doen aan bij God vandaan. Vrije genade. Die moordenaar en misdadiger. En was doen aan. Voor deze medicijnmeester, geliefde gemeente, is niets te wonderlijk. Laat u niet wijsmaken door de duivel dat u te lang gezondigd hebt. Dat u te zwaar hebt overtreden. Dat het voor u niet meer kan en voor anderen nog wel. Waar staat dat in de Bijbel? Vanuit de mens gezien kan het voor niemand. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Want hij slaat ons gewoon oneindig hoog. Op hen het oog die nederig knielen. De gezonden hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En wie vasthoudt aan zijn eigen rechtvaardigheid, wie blijft betrouwen op zijn eigen gerechtigheid, die zal voor eeuwig omkomen. En nu is het ook voor zo'n schriftgeleerde mogelijk hoor. Voor zo'n fariseer. Als God spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. De woorden die hier tot hen gesproken worden, veroordelen hen. U bent misdadigers van de ergste soort. Want u hebt de zonde lief en doet de zonde en bedekt dat voor het oog van de mensen. Doet alsof u vroom bent, maar van binnen deugt u niet. Wit gepleisterde graven. Ze heeft de zaligmaker dat elders genoemd. En dat kan vandaag ook. Wit gepleisterde graven, mooi aan de buitenkant, van binnen dood en verderf. Maar nu is God de Almachtige. Laten we bidden voor zulken. De Heere ontdekt ook daaraan dat al die gerechtigheden tot een wegwerpelijk kleed worden. Paulus heeft het geleerd. Hebt u een voorbeeld? Hij betrouwde op zijn eigen gerechtigheid, maar God heeft hem alles ontnomen, opdat hij alleen gericht zou worden op het werk van het Lam Gods, op dat bloed dat is gestort tot de volkomen verzoening van al de zonden van Paulus. Zo kan het voor de grootste der zondaren. En dan lezen we in Gods woord een waarschuwing. En dat vinden we terug in Matteüs 11 vanaf vers 23. Capernaum, daar gebeurde dit allemaal en andere dingen ook. Daar heeft de zaligmaker gepreekt, was tot de hemel toe verhoogd daardoor. En wat staat er dan in Matteüs 11? In vers 23 en 24. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Hoe meer gehoord, hoe meer gezien, en toch onbekeerd gebleven, hoe zwaarder het oordeel. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Heeft Levi dus geschreven, die daar zat in het tolhuis aan de handelsweg van Egypte naar Syrië, daar langs Capernaum, ernstige woorden uit de mond van deze Levi. Doch ik zeg u, dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Sodom. Toppunt van goddeloosheid zouden we zeggen. Toch nog verdraaglijker dan de inwoners van Capernaum, die voort zijn gegaan op de brede weg. Dat is een ernstige waarschuwing ook voor ons. Een liefdevolle waarschuwing ook. Want als u of jij het nou eerlijk moet zeggen, zo ben ik nu ook. Al zoveel gehoord van de wonderen van de zaligmaker, de prediking van de zaligmaker. Zoveel gehoord uit het voorgeslacht. Zo ernstig en liefdevol gewaarschuwd door predikers die hier gestaan hebben of nog mogen staan. Door ambtsdragers uit het verleden en in het heden. O, wat zou het ontzettend zijn als dat alles tegen u of jullie zou moeten getuigen. buig toch de knieën. Heere, bekeer mij. Ontfermt u zich over mij. Gedenk mij. Bewijs mij uw genade. Laat me zien wie ik ben. Laat me zien wie gij zijt. En dat mijn oog door genade open zou mogen gaan voor het dierbare borgwerk van Christus. En laten we niet denken, geliefde gemeente, dat we geen grote zondaar zijn. Als we voor grote zonden bewaard zijn geworden in de uitleving, dan komt dat niet omdat wij beter zijn dan anders. Gods bewaring. Want er is geen zonde te erg om aan te denken. Er is geen zonde te vuil om te bedrijven. Echt, als er uit ons hart zou komen wat erin leeft en woelt en werkt, dan zou het ontzettend zijn. Neem alleen uw gedachten maar. Weet u wat wijlen dominee van Drent wel eens zei? Als vanavond op de ramen geschreven zou staan wat ik heel de dag gedacht heb, dan zouden ze zeggen, die man wil ik nooit meer horen. Tenzij je ware ontdekking kent uiteraard. Dan zul je zeggen, het is bij mij nog erger. Een bron van wanbedrijven. Wat een vuil komt daaruit nog naar boven. Een wonder als het niet wordt uitgeleefd. Denk eens aan de klacht van de apostel Paulus. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat blijft de levende klacht van al Gods kinderen tot hun laatste snik toe. Ze blijven in die zonde mee laat zijn met zich omdragen. De macht, de heerschappij van de zonde wel verbroken, dat is waar. En het koninkrijk van God gevestigd in hun leven. Het volgen van hem geboden door Gods almacht in zijn vrijmacht naar zijn welbehagen. En dan blijft de Heere ook gedenken. Dan blijft hij de weg wijzen. En dan zal hij op zijn tijd zaligen. Leeft u nog voor eigen rekening? En bent u bang dat u echt te veel kwaad hebt gedaan? Weet u wat Gods woord ons zegt? Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Bij de Heere is veel vergeving, opdat hij gevreesd zou worden. Hou dan aan in de weg der middelen. Smeek dat de prediking van het woord tot zegen zal mogen zijn. En als dat nou is gebeurd, als hij bij God vandaan kwam tot een volgen van hem en verlaten van alles wat tegen God en zijn woord ingaat, dan weet de Heere wel wat van zijn maaksel zij te wachten. Als God een mens bekeert, valt het hem niet tegen hoor, op de verdere weg. Gods kinderen vallen zichzelf wel tegen, maar de Heere valt niet tegen, valt alleen maar mee. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van kracht, dat ze stof van jongs af zijn geweest en in zijn liefde en trouw blijft hij zich over en ontfermen en zal de tijd aanbreken dat al die zonden mij laat zijt eenmaal voorbij zijn. Want voor al die zonden en voor die zonden mij laat zijt heeft de zaligmaker voldaan, die grote medicijnmessen wat geen arts op aarde kan genezing verwerven en schenken. Dat doet Christus en dat tot eer van zijn naam. En dan zal het eeuwig gezongen mogen worden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. eindigen we met dankzegging. Heere, geef ons een oprecht erkentelijk hart, nu wij tot tweemaal toe in uw huis mochten zijn. Achtervolgend u met uw zegen. Doe genadig verzoening over het zondig en gebrekvolle dat aankleefde. Gedenk in de week die we ingaan. Help in alle dingen op school, in de opleiding, in de studie, in het geven van onderwijs, het werk dat gedaan mag worden, de taak ook van de opvoeding die rust op de ouders, het zorgen voor de huishouding, het ambtelijke werk, achtervolg het met uw zegen. Dat we het zo mogen doen in de beleving, zonder u niets te kunnen doen. Gedenk ook onze vriend en broeder dominee Ruis, die hier hebt gesteld, dat zijn arbeid samen met de kerk tot rijke zegen zal mogen zijn in het midden van deze gemeente. Gedenk hem met zijn vrouw en gezin in al wat daar nodig is. Wil bewaren voor gevaren, waardoor we altijd omringd worden op de weg of waar we ook zijn. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven, dat smeken we. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het zevende vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 27e Psalm.
Thank you.
Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.